Goedemiddag broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze middagdienst. Onze voorganger is onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door David van der Vlies. Nou, welkom en mededelingen door de ouders. En diaconie is er de verkondiging met als thema waarom Jezus, naar aanleiding van catechismus zondag 5 en 6. Na de collecte, verkondiging met als thema waarom Jezus, aanleiding van catechismus 5 en 6. Na de verkondiging. Na de verkondiging zo'n 446. Na dankzegging en voorbeden en de geloofsbelijdenis ons God biedt 396 uit de bundel Toonhoog. Dankzegging, voorbeden en de geloofsbelijdenis. Daarna ontvangen wij de zegen. Ik wens u op deze plaats een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant dominee Vogel voor. Er zijn verder geen nadere mededelingen. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Bidden we in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 6 is een van de boetepsalmen. Het is goed om ook met het oog op de verkondiging over waar vinden we verlossing.
om die psalm ook te zingen. En we zingen hem helemaal. En het mooie van een psalm, als je hem helemaal leest, is dat je ook alle spanningen van die psalm tegenkomt. Het zoeken naar genade en de angst en het uitzien en toch ook weer het vertrouwen. Psalm 6. Zullen we samen bidden? Heere God, Vader in de hemel, wij zijn ook vanmiddag weer hier in uw huis gekomen. En we gaan een gedeelte uit uw woord lezen, hier in de kerk. En we gaan, of op de zondagsschool, of thuis, gaan we luisteren naar wat er gezegd wordt, ook hier in de kerk. En we bidden van u, of we, hoe oud we ook zijn, hoe jong we ook zijn, of we vanmiddag ook de stem van de goede herder mogen horen. En dat is niet de stem van een mens, maar dat is uw stem. En daar bidden we om. Of u met uw geest zo in ons midden wil zijn. Dat het inderdaad een woord van u voor ons is. En dat we ons meegenomen voelen door u. Dat we ons meegenomen weten door u. Op weg door het leven. In het nadenken over soms heel ingewikkelde vragen. Over wie we zelf zijn en waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. Heere, wees u zo bij ons. We hebben die stem van u nodig. En die hebben we niet van onszelf. Wees u daarom met hem die spreekt en met hen die luisteren. Zegent u de kinderen bij de zondagsschool, bij de oppas. Zegent u allen die thuis meeluisteren. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt in deze wereld, op dit moment of later op deze dag. En hoort u ook ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We openen de schriften in het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar Hebreeën 10 vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10 vers 1 tot 18. Niet gemakkelijk gedeelte, maar dat geeft niet. Het is een gedeelte over waarom er in het Oude Testament offers werden gebracht en waarom dat nu niet meer nodig is. Dan heeft Paulus het over de wet en dat gaat dan over de wet van Mozes, hè, die al die inzettingen had over en voorschriften had over het brengen van offers. We zullen het rustig met elkaar lezen. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de offerdienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffers en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffers en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en ze hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt dus het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. We gaan nu eerst voor de preek gezang 1 zingen. En als het goed is, hebben de kinderen van de zondagsschool die alle 4 geleerd in de loop van de tijd. Klopt dat? God heeft het eerste woord. En het tweede couplet was 2 weken geleden. En vorige week het derde couplet. En nu het vierde couplet. Heel veel. We gaan het met jullie zingen. Dus dan zit het helemaal in je hoofd. En hopelijk ook in je hart. Gezang 1. En daarna krijgt u de gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven. De preek gaat over zondag 5 en 6 van de catechismus. En ik geef ze ook lees weer voor in de weergave van dokter Verboom. Professor Verboom is altijd met de catechismus bezig geweest en die heeft dus gezocht naar vragen, antwoorden die wat korter zijn, maar die wel heel nadrukkelijk ook de kern aangeven van wat in de officiële tekst staat. De eerste vraag is, kun je van je ellende verlost worden? Ja, als mijn schuld bij God wordt betaald. Kun je zelf je schuld betalen? Nee, door mijn zonde maak ik mijn schuld elke dag groter. Kan iemand anders je schuld betalen? Nee, mijn schuld is zo groot dat niemand die kan betalen. Het zou ook niet eerlijk zijn als iemand anders voor mijn schuld zou moeten boeten. Hoe word je dan van je ellende verlost? Door een middelaar die mens is om mijn straf te dragen en ook God is om mijn straf te kunnen dragen. Wie is onze middelaar? Onze Heer Jezus Christus, die wij van God gekregen hebben. Hoe weet je dat? Dat heeft God ons beloofd in de Bijbel. Het Oude en Nieuwe Testament staan vol van het evangelie dat Jezus onze middelaar en verlosser is. En straks na de preek zingen we, O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gezang 446. Thema van de preek, gemeente, is waarom nou Jezus? Ja, dat lijkt natuurlijk een open deur te zijn, want als je een liederenboek, een liedboek opent, of een gezangenboek of wat voor boek dan ook met liederen over het geloof, dan gaat het zo heel vaak over de Heer Jezus. Dus je zou zeggen, waarom moet je die vraag stellen? Waarom Jezus? Dat spreekt toch voor zich? We zingen het straks. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Nou, en de ouderen kennen vast en zeker dat lied wel van daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Dat is de naam van Jezus. En het gaat eigenlijk altijd om hem. Maar waarom eigenlijk? En is het nou echt zo? Het is goed om daar gewoon weer eens een keer bij stil te staan in een leerdienst die, als je het goed begrijpt, eigenlijk ook een lofprijzingsdienst is. Want het gaat vanmiddag ook weer over de kern van het geloof. En dat is de kern van het leven. Waarom nu Jezus? We zijn met de catechismus dus aangekomen bij zondag 5 en 6. En daar begint eigenlijk die vraag van, hoe kunnen we nou verlost worden van onze ellende? Nou, de catechismus is, misschien weet je dat, zoals eerder verteld, maar en u weet dat zeker, is opgedeeld in drie gedeelten. Het gaat over de ellende van de mens, over de verlossing en over de dankbaarheid. En eigenlijk gaat het alleen maar in zondag 2 en 3 en 4 over wat onze ellende is. Daarna vanaf zondag 5 gaat het over hoe we verlost kunnen worden en vanaf zondag 32 hoe we God daarvoor dankbaar kunnen zijn. Het is eigenlijk maar een paar zondagen over wie wij mensen nu eigenlijk zijn en hoe we ervoor staan. En hoe ons leven is. Nou, en dat is heel duidelijk. Onze ellende, dat is letterlijk uitlandig, ellende uitlandig, dat we ver van huis zijn. En hoe kom je daarachter? Nou, je komt erachter als je nog eens hoort wat God zegt en wat God van ons vraagt. Dat we hem lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Dan weet je weer, oh ja. Ja, dan ben ik ver van huis. God lief hebben, meer dan wat dan ook. Mezelf net zo lief hebben als mijn naaste. En omgekeerd. En de volgende vraag van, ja, kan ik daar nou niks aan doen? Nee, ik maak die schuld eigenlijk dagelijks erger. En ja, tenzij ik wedergeboren wordt. Als ik niet wedergeboren word, als ik geen nieuw leven krijg, dan blijft het zo. Ik heb in mezelf de neiging om God en mijn naaste te haten. Nou, en Dan gaat het zo. Dat is ons verhaal. Heel ver weg. Heel ver weg van God, vanuit onszelf. Eigenlijk onbereikbaar. God is eigenlijk onbereikbaar voor ons geworden. Ver van huis. En dat door de schuld van Adam en Eva in het paradijs, die ook onze schuld is. Maar toch wordt er vaak in de Bijbel gesproken over God is liefde. En daar heeft verlossing natuurlijk wel mee te maken met God is liefde. Maar hoe zit dat dan? En als je nou bij die liefde aanknoopt en dan gaan we, ja, als God ons wil verlossen, dan zal het vast maar daarmee te maken hebben dat hij ons lief heeft. Dat hij daarom ons wil verlossen. En je zou zeggen van, dat zou God heel gemakkelijk kunnen doen. Dat zou God heel erg gemakkelijk kunnen doen. Wat leren we met het Onze Vader? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan denk je van, ja, zo zou God het toch gewoon kunnen doen. En waarom is dat niet gewoon het antwoord op die vraag, hoe kunnen we verlost worden? Nou, gewoon als je het vraagt. Gewoon als je er God om vraagt. Dan wil God toch wel vergeven. Dan wil God toch wel verlossen. Als hij nou liefde is, en dat is hij, en dat zegt hij. Waarom is het dan niet zo dat je zegt van, nou, als ik dan merk dat ik verkeerde dingen gedaan heb, dat ik een zondig mens ben, niet alleen maar gewoon wat verkeerde dingen doe, maar gewoon een zondig mens ben, dan mag ik dat toch gewoon aan hem vragen en dan is het toch over. Dan wil hij dat toch vergeven, en dat heb ik dan niet uit mezelf, maar dat heb ik toch wel ergens opgevangen uit de Bijbel. En dat weten we dan toch. Waarom heb je de Heer Jezus daar nou voor nodig? Ja, je kunt zeggen, ook daarvan, van de komst van de Heer Jezus, is het meest voor de hand liggend. Dat je zegt van, ja, maar dat is ook weer een daad van liefde van God. Dat je zegt, God laat in de Heer Jezus zijn liefde zien. Hij zendt zijn zoon in deze wereld. Hij zegt, zo ben ik, zo kom ik naar je toe. En dat is natuurlijk ook zo. God laat in de Heer Jezus zijn liefde zien. En je kunt zeggen, Jezus, en het staat ook in Johannes, Jezus heeft de zijne lief gehad tot het einde, tot en met. En dat is ook dus tot en met het kruis. En aan het kruis laat de Heer Jezus zien hoeveel hij van mensen houdt. En we zingen dat liedje wel eens, het kinderlied, als je veel van iemand houdt, geef het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. Nou, Gods liefde, hij geeft niet iets, maar geeft alles. Hij geeft zijn zoon en Jezus geeft zijn leven. Dat is alles. En dat is heel Bijbels. Dat je zegt van, achter de komst van de Heer Jezus in deze wereld zit Gods liefde. En achter de dood van Christus aan het kruis zit Gods liefde. Maar dan toch de vraag, waarom dan zo? Waarom doet God dat nou via de Heer Jezus? En waarom niet gewoon met een knip van de vinger? Dat je zegt van ja, als je het vraagt, dan is het vergeven. Dan is het over, dan is het weg. Waarom heb je de Heer Jezus daar nou bij nodig? Waarom zegt hij niet, het is goed zo. Goed dat je je om vergeving vraagt, dat vind ik fijn. Het is goed zo. Ik denk weer aan het woord, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waarom, ja, dat van Jezus ertussen? Is dat lastig? Dat lastige verhaal van Jezus? Ja, ergens wel. Ergens wel. Als Jezus nou niet gekomen was, maar als God wel zijn liefde gaf, zonder Jezus, hè, ik probeer het eventjes gewoon voor onszelf duidelijk te krijgen, dan was het ook veel gemakkelijker uit te leggen. Hè, stel je voor, je moet iets van het christelijk geloof uitleggen, en dan zeg je van, nou ja, goed, je zou het zo kunnen doen, ik weet niet of dat de handigste manier is, maar stel je voor dat je zo ver komt, dat je zegt van, ja, we zijn zondige mensen, En God wil dat kwaad wegnemen van ons. En als je daarom vraagt, dan is het vergeven. Dan zeg je, ja, dat is duidelijk. Klip en klaar. Ja, daar kun je heel veel aan toevoegen. Over alle omstandigheden van het leven. Over heel veel soorten zonden kun je van alles zeggen. Vergeef toch God dan alle zonden? Nou, daar kun je ook hele discussies over houden. Maar het is heel, heel, heel duidelijk. Dat er iemand is die liefde geeft. Nou, dat is heel, ja, dat gaat goed in het uitleggen. Maar ja, dan moet je gaan hebben. Erover dat Jezus zijn leven aan het kruis gaf. Ja, Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Hij gaf dus een offer. Dat is best moeilijk om te begrijpen. En waarom dat nodig is, dat is vooral moeilijk om te begrijpen. Je kunt uitleggen dat Jezus aan het kruis ging. Natuurlijk kun je dat uitleggen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar waarom dat nou nodig was? Je zegt van ja, waarom zo ingewikkeld? En dan lees je het Oude Testament en dan gaat het opeens over al die wetten van Mozes. Of ja, wetten van God natuurlijk, maar Mozes geeft ze door. En het gaat over heel veel bloed, heel veel bloed. Heel veel dieroffers gebracht, stieren, bokken, schapen. Heel veel graanoffers, spijsoffers. Er vloeit heel veel bloed. En zo fris was dat dus niet in die tempel. Dat kun je me niet voorstellen. Dat is echt smerig. En eerlijk gezegd, dat kruis, dat is ook niet een mooi verhaal van een mooi kruis. Dat is natuurlijk ook iets afschuwelijks. Nou, dat is een lastig verhaal. En daarom zie je ook alle eeuwen door, hè. Dat verhaal, of dat punt van het offer van de Heer Jezus, eigenlijk uit de Bijbelse boodschap wordt gefilterd. En dat het uiteindelijk alleen maar gaat over God heeft ons mensen lief en God wil ons vergeven. En als je het vraagt, doet hij het. Punt. Maar dat hij er een offer, dat hij een offer brengt, dat hij het offer brengt. Dat is lastig. Waarom werkt het nou niet zo heel eenvoudig bij God zo van, net als we doen met onze kleine kinderen. Van als ze iets verkeerds gedaan hebben en dan vraag je, heb je er spijt van? Ja, ik heb er stil spijt van papa. En dan krijg ik een kusje en dan is alles over. Toch zo werkt het. Je moet even op de naughty stoel zitten. En dan is het over. Waarom werkt het nou niet zo? Omdat God niet zo werkt. Dat is het antwoord eigenlijk. Omdat God zo niet werkt. En daar kun je van alles van vinden. Dat je, ja, je kunt zelfs vinden van ik vind dat God het moeilijk maakt. Ik vind dat God het ingewikkeld maakt. Maar het gaat wel over hem. En het gaat wel over iets wat hij moet geven. Vergeving. Dus in zekere zin moet je zeggen van, nou dan is het ook punt, zo werkt God. Maar zo doet hij dat, hè. Ja, hij past zich, ja, en dat is waar, hij past zich, dat lezen we op heel veel bladzijden van de Bijbel, ongelooflijk veel aan mensen. En hij volgt mensen, hij zoekt mensen op, hij past zich aan in zijn manier van spreken. En hij houdt rekening met hun zwakheden. Doet hij allemaal. Maar hier, als het gaat over verzoening. Over vergeving. Ja, dan is het, dan valt het niet te machineren. Dan zegt hij, zo doe ik dat. Zonder bloedstorting geen vergeving. Nou, waarom zo moeilijk? Nou, in ieder geval maakt God verzoening met hem niet gemakkelijk. In de zin van goedkoop en niet, dat doe je even. Dat is het eerste wel. Hè? God maakt het niet zo gemakkelijk. En blijkbaar neemt God dus ook het kwaad heel serieus. Ik denk dat we ons dat wel bewust moeten zijn. wat daarachter zit. Want je kunt zeggen van, ingewikkeld allemaal, laten we het een beetje eenvoudiger houden. Maar dat is onze manier van denken, omdat ons dat wel uitkomt. Om gemakkelijk te denken over God. En om gemakkelijk te denken over verzoening en vergeving. En wat God doet is ons uiterst serieus nemen. God zegt niet van, nou kom maar even hier, dan krijg je een kusje en dan ga je maar weer weg. En dan is het weer goed. Nee, wat jij doet en wat u doet en wat je niet doet. Wat je doet en laat. Neemt God uiterst serieus. En God neemt het dus blijkbaar niet goedkoop op. Hij zegt van, oh ja, ja, wat maakt het ook eigenlijk uit. En het gaat erom dat we maar goed met elkaar zijn. Hij neemt verzoening niet gemakkelijk op. Hij neemt het kwaad ook niet gemakkelijk op. Kwaad is voor onze God echt kwaad. Niet een pluisje op je jas. Geen vlekje. Geen oneffenheidje. Als ik het zo mag zeggen, het is natuurlijk een beetje een rare manier van spreken, maar God beleeft het kwaad niet als zomaar iets, als een bagatelletje. Als van, nou ja, oké. God beleeft het kwaad heel intens. En daarin verschilt hij vaak met ons, dat is waar. He, wij zeggen, oh, dat zijn vaak heel kleine dingen. En vaak zijn het ook kleine dingen waarin we de mist in gaan. En we gaan pas echt bidden. Als we naar ons gevoel te maken hebben met echte zonde. Dan heb ik toch echt iets verkeerds gedaan. Terwijl je kunt denken, is dat nou helemaal terecht? Meestal zijn het dan de gevolgen, hè, waar je last van hebt. En dat je denkt van, oeh, nou ben ik wel helemaal de mist in gegaan. Nou moet ik er wel echt wat mee doen. Het zijn dan vooral de gevolgen. Maar God ervaart, als ik dat zo mag zeggen, de zonde als iets wat frontaal tegen hem gericht is. Nou ja, en daar kun je lang en breed over praten, maar in de kern is dat ook zo. Denk maar eens aan Eva in het paradijs. En die eerste zonde. Het was niet zomaar dat ze een appeltje nam, om het zo te zeggen. En zoals het vaak wordt afgedaan. Nou ja, wat maakt dat nou uit, één zo'n appeltje? Wat maakt dat nou uit? En waar doe je moeilijk over? Maar wat was het nou? Het was het verhaal van die slang erbij. Hè? Heeft God soms gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Nee, je mag van alle bomen eten, behalve die. En wat heeft God dan gezegd? Van, nou, dat, enzovoort. Nee, joh, zegt die slang, dat is helemaal niet zo. God weet dat je dan hem gelijk zult zijn. Nou ja, en daar begint het. Dat, ja... Hoe je het ook wendt of keert, dat is frontaal tegen God zelf gericht. Het is een aanval op hem. Dan kun je verder denken, zeg je van ja, als het een aanval op hem is, is dan God gekrenkt of zo? Is die persoonlijk gekrenkt? Is zijn integriteit aangetast? En vindt hij dat moeilijk en lastig? Dat is natuurlijk een rare gedachte, maar die kan zomaar boven komen. In ieder geval kwam die bij mij boven. Is dat het dan? Hè? Dat God persoonlijk gekrenkt is. Nou, zo niet. Het gaat niet om God alleen. Maar je moet eens kijken, en ik noem zomaar een paar woorden, waaruit blijkt wat zonde is. En probeer dat beeld eens op je netvlies te krijgen. Als ik zeg Aleppo. Als ik zeg kindermisbruik. Als ik zeg ontrouw. Als ik zeg eenzaamheid. Als ik zeg verslaving. Als ik zeg ziekte. Als ik zeg dood. Moet ik verder gaan? Maar dat is nou zonde en wat zonde uitwerkt. Zonde in zijn verschijningsvorm. En kijk eens hoe Gods wereld was. Wat God voor ogen had. prachtige beeld van Adam en Eva die door de hof wandelen. En God die 's avonds even komt buurten. Even komt praten. En God zegt, en God blijft het zeggen. Het enige wat ik van je vraag is dat je mij lief hebt boven alles. En je naaste als jezelf. En dan denk je van, dat is een vreemde wereld. Een wereld waarin mensen God lief hebben boven alles. Een wereld waarin mensen elkaar lief hebben zoals ze zichzelf lief hebben. Die ken ik niet. Nee, inderdaad. Die ken je niet. Die ken ik ook niet. Maar dat is de wereld van God. En dan zie je waar het over gaat. En dan zie je ook dat het veel meer is dan een persoonlijke gekrenktheid van de Heere God. Maar waar hij zijn eer in gelegd heeft. In een wereld die zo totaal anders was als die, dat die nu is. In mensen die totaal anders zijn dan ze nu zijn. Dat is aangetast. En daar heeft God zijn pijn van. Er staat in Psalm 105. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Dat betekent, hij zal zijn waarheid nooit geweld aan doen. Nou, dat zijn heel verschillende soorten waarheid. Hè? Aan zijn geboden houdt hij vast. Hij blijft van je vragen. Hij blijft van mij vragen. Van deze mensen, van ons allen vragen. Dat we God lief hebben boven alles. En daarnaast als onszelf. Hij zegt niet. Stop daar maar mee. Hij zegt niet van. Heb mij maar een beetje lief als het uitkomt. En heb je naaste lief als hij je niet erna komt. Dat zegt hij helemaal niet. Dat is onze manier van aanpassen. Maar dat zegt hij niet. Hij blijft het volhouden. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Ook daaraan blijft hij vasthouden. En dan zie je. Dat je jezelf, wat stel je voor? Dan heb je niks meer te vertellen. Waar blijft hij nog meer aan vasthouden? Hij blijft vasthouden aan zijn plan voor een nieuwe wereld. Hij blijft vasthouden aan het paradijs. Hij zegt niet van, dat is nou verloren. Ja, het is verloren, maar het wordt weer gevonden. En zie, ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt Johannes. En Petrus zegt erbij, een wereld waarop gerechtigheid woont. Nou, dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Maar God houdt er dan vast. En waar God ook aan vasthoudt is aan zijn oordeel. Zijn oordeel over deze wereld, over ons leven. Hij houdt vast aan de nieuwe wereld, naar zijn geboden. Maar het bijzondere van onze God is dit. Dat hij zelf een weg heeft opengemaakt. Om van die verschrikkelijke, ellendige toestand verlost te worden. Dat deed hij al in het Oude Testament. En Hebreeën vertelt daar heel veel over. Ik moet het thuis nog maar eens doorlezen. Maar het gaat erover dat mensen vroeger steeds offers moesten brengen. Inderdaad. Elke dag weer opnieuw. En elk jaar moest die hoge priester weer het heilige der heiligen in. En elke keer waren dat plannen van God. Het was niet zo dat de mensen in Israël zeiden van, hoe kunnen we nou zorgen dat God ons weer te vriend wordt. Of dat God ons weer genadig is of zoiets dergelijks. Dan moeten we zeker dit gaan doen, dan moeten we dat gaan doen en dat gaan doen. Dat is een gedachte die vandaag de dag heel veel speelt, hè? Want dan gaan mensen op zoek naar de oorsprong van godsdienst. En dan zeggen ze, godsdienst dat is een evolutionair proces. En dat is dat mensen zijn gaan nadenken. Van ze voelden zich een beetje ontheemd. En toen dachten ze van, nou er zal vast wat zijn. En hoe stellen we dat wat er is tevreden? Nou, dat is de oorsprong van alle offers, zeggen ze dan. Maar als je nou het Oude Testament leest. Dan merk je dat het helemaal niks van Israël was. Helemaal geen plannetje van Israël, zullen we eens een offertje gaan brengen. Maar dat het een plan van God was. Hij bepaalde alles. En je ziet, voor die zonde moet je dat doen, en voor die zonde moet je dat doen, en voor die zonde moet je dat doen. Hij zegt, zo is het. En zo kan ik met je in vrede leven, zo wil ik met je in vrede leven, als je naar mij luistert. Als je ook iets van jezelf geeft. En dan was het ook echt vergeven. Nee, het was echt vergeven. Mensen in het Oude Testament dachten niet van als ze, of tenminste dat hoefden ze niet te denken, als ze naar de tabernakel of de tempel waren geweest en dan offer gebracht, dat God het niet vergeven had. Dat was goed. Dat is ook het gewone leven, hè? Waarin God zegt, het is je vergeven. Al die offers, heel veel van te leren als je Leviticus leest, de Numeri, Exodus. Er is heel veel over te zeggen. Je ziet iets van de Heer Jezus oplichten in heel veel dingen. Wie Jezus is en kwam doen. Maar je ziet ook iets dat je zegt van ja, maar het moet ook anders. Want, en dat gebeurt dan ook. In die kerstnacht. Toen zond God tenslotte zijn zoon. God zelf kwam in Christus Jezus naar deze wereld. Ja, waarom? Uit liefde. Hij had de wereld zo lief. En Jezus is het bewijs daarvan. Maar het is tegelijkertijd een offer. En het is tegelijkertijd het recht van God. Dat moet zegen vieren. Er wordt recht gedaan aan het kwaad. En het kwaad verdient dood. En zo sterft Jezus. Heel noodzakelijk voor ons kwaad. En dat doet hij uit liefde. Maar zo maakt hij recht wat wij krom maakten. Is dat recht? Dat er iemand sterft voor mij? Klopt dat wel? Ja, de catechismus gaat daar vrij uitvoerig op in. Jezus was een mens, zoals ik een mens ben. Mensen zondigden en mensen moeten boeten. Jezus is een mens, hij is in alles volmaakt en hij sterft voor mij. Maar is dat nou terecht, dat hij sterft voor mij? Ja, wie kan daar bezwaar tegen maken? Laat ik zo eerst zeggen, daar kan ik bezwaar tegen maken. Ikzelf kan daar bezwaar tegen maken. Dat er iemand sterft voor mij. En dan kom je gelijk bij dat hele vervelende van het christelijk geloof. Dat hele moeilijke van het christelijk geloof. Hè, waarvan mensen soms zeggen, dat hoef ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil staan voor mijn eigen daden. En ik wil doen, ik wil daarvoor opkomen voor wat ik zelf gedaan heb. En zo kan ik bezwaar tegen maken, tegen Jezus' offer voor mij. Het enige wat ik hoef te doen, is mijn hoofd buigen. Mijn harde hoofd buigen. Dat ik zeg, u stierf voor mij. Er zijn er mensen die gezegd hebben van, al moet Jezus alleen maar voor mij komen. Alleen voor mij zonder sterven, dan had hij het nog gedaan. Dan moest hij het nog doen. Nou, zoiets. Hè? Dat je je hoofd buigt voor hem. En je zegt van, ja. Je moest blijkbaar. En zo ben ik. En dan kun je niet rechtop blijven staan, eerlijk gezegd. Maar het vraagt ook wat van je. Het vraagt dat je je klein maakt voor hem. Dat je je overgeeft aan hem. En dat je zegt van, ik ben failliet. Ik heb niks meer te vertellen. Red u mijn failliete boedel maar. En dat doet hij. Is het recht? Wie kan daar nog meer iets van zeggen? Dat kan ik zelf zijn. Ik kan het zelf tegenhouden. Ik kan mijn knieën niet voor Christus willen buigen. Wie kan dat nog meer doen? Dat is God zelf, hè? God zou zelf kunnen zeggen van ja, maar, en dan spreken we er natuurlijk heel menselijk over, van over de Heer Jezus, van ja, maar jij sterft voor anderen. Het beeld daarachter is van, hè, dat de Heer Jezus zegt, hoe kan het anders dan dat ik dat zelf doe? Hoe kan het anders als uw liefde dat is om mensen te zoeken? Hoe kan ik dan anders dan dat u zelf, dat ik, God zelf, sterf voor hen? Wie zou dat oordeel kunnen dragen? Wie zou er uit de dood kunnen opstaan? Wie anders dan God zelf? Gods eigen zoon. En het is zo mooi als je het evangelie van Johannes leest. Dan staat er zo vaak, ik leg mij bijvoorbeeld die tekst uit Johannes 10. Ik heb macht om mijn leven af te leggen en weer op te nemen. Dit bevel heb ik van mijn Vader ontvangen. En dat betekent dus dat God er helemaal achter staat. Dat God er helemaal achter staat. Dat God zegt, en het is recht. Het is goed zo. Aan het kwaad is voldaan. En wat zie je dan? Nou, door het offer heen. Door het heel noodzakelijke offer van Christus. Laat God zijn liefde zien. Dat is helemaal waar. Laat Jezus Gods hart zien. Maar het is een veel intenser hart dan wij kunnen denken. Want hij sterft zelf aan het recht van zijn Vader. Hij staat op voor onze toekomst. Maar hij sterft voor ons kwaad. En dat laat Jezus zien. De vraag was waarom Jezus? Je zou zeggen, ja, hoe anders? Eigenlijk heel simpel, de andere antwoord, hoe anders? Net zoals die discipelen, dat zeiden tegen Jezus, toen er heel veel weggingen. Toen zeiden de discipelen, vroeg Jezus aan hen, en willen jullie ook niet weggaan? En zei Petrus, ja, waar moeten we naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven. Waar moet je anders heen dan naar hem? Want is het liefde van hem? Ja. Is het overgave van hem? Ja. En vraagt het overgave van u, van jou? Ja. Maar onze overgave is alleen maar amen zeggen. Amen. We zullen danken en bidden. Getrouwe Heere Jezus Christus, Lam van God, in eeuwigheid te prijzen. We danken u voor het evangelie, dat het meer is dan zomaar een liefdesgebaar. Dat u veel meer geeft dan zomaar een handkus, maar dat u uzelf gaf. Onder het oordeel van God, onder de toren van God over onze zonden. Dat u dat droeg wat wij verdiend hebben. En dat u dat droeg omdat u Gods zoon was. En zo kunnen we dat lied zingen, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Het is alsof we steeds weer en steeds meer weten van wat het geheim is van uw liefde. Wat de diepte is van uw liefde. En hoe vertrouwd het wordt, omdat u zo vertrouwd bent met ons bestaan. Heere, en geef dan dat als het moment komt dat wij van alles scheiden moeten, zoals we gezongen hebben, dat nog die naam van Christus Jezus ons voorgaat. Heere, en tot die tijd bidden we om uw aanwezigheid. Morgen en overmorgen. En tot de volgende zondag. En we weten niet wat er gebeurt. We weten niet wat onze weg is. Maar uw naam is vertrouwd en goed. Geef dat u mee mag gaan. Op de hoogte van ons leven en in de diepte van ons bestaan. We vragen van u. Denkt u aan ons zoals we zijn. U weet waar we mee bezig zijn. En als het niet de goede weg is, leidt u ons op de eeuwige weg. Dat mogen we vragen om Jezus wil. We bidden voor elkaar. We bidden voor ons leven, elkaars leven. We bidden voor de mensen om ons heen. Het is soms moeilijk om duidelijk te maken wie Jezus is, wie u bent. Maar Heere God, als we ons werk doen en als we op de plaats waar we wonen en werken een getuige van u zijn, Heere, dan bent u toch zelf erbij aanwezig. En wilt u dan zelf ons de woorden geven? En wilt u ons zelf de liefde geven die u had? We willen bidden voor de mensen om ons heen. Stelt u ons tot een zegen in ons dagelijks leven. Dat we tot een hand en een voet voor anderen mogen zijn. Dat we tot een hand en een voet mogen zijn voor de mensen op ons werk, op school en waar dan ook. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor ons kabinet. We bidden voor onze koning en koningin, voor minister-president Rutte, voor de ministers en staatssecretarissen, voor het parlement. Ook als het nieuwe parlementaire jaar begonnen is, er wordt een hoop gezegd, een hoop gedaan. En we bidden of u dat wat goed is met uw zegen wil bekronen. En of u het kwaad van onze samenleving wil weren en of u wil geven dat we een goed en gerust leven mogen hebben, om het te kunnen zijn voor anderen. Heere, geef dat het ook eerlijk mag zijn, dat er eerlijke dingen mogen worden besloten. En als we aan eerlijkheid denken, dan weten we helemaal niet precies hoe dat moet. In deze wereld, in deze kleine wereld, waarin alles met alles samenhangt. Geef wijsheid aan hen die wereldwijd verantwoordelijkheid dragen. Zegent u allen die verantwoordelijk zijn voor gevechten, voor oorlogen. We bidden of de vredevorst Christus Jezus ook in de harten van moslimmensen toch steeds nadrukkelijker naar voren mag komen. En wat u daarvoor gebruikt, dat is aan u. Maar geef dat mensen het mogen zien. Mensen verbitterd door haat mogen zien dat u liefde bent. Heren, dat bidden we. En wees u zo met allen die hun werk doen onder moslims, ook in Nederland. Geef dat dat werk ook gezegend mag worden. Maar zegent u ook dat werk dat gebeurt in stilte. Op plaatsen waar wij niet kunnen komen. En waar gebeden wordt in harten waar het niet aan te zien valt. Heren, wees u aanwezig. Heren, we bidden zo voor de mensen om ons heen, voor de wereld. We bidden voor elkaar, we bidden voor onze gezinnen. We bidden ook of u ons wil bewaren bij uw woord. En of we niet die weg op gaan dat we het belangrijkste uit het oog verliezen. Namelijk uw offergave, Heere Jezus, uit liefde tot in de dood. En geef dat we zo mogen leven. Bewaart u ons in de komende week. Brengt u ons ook volgende week weer samen als uw gemeente. Neemt u ons onder uw hoede. Maar bewaart u ons helemaal voor de dag van uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van koning Jezus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en daarna zingen we ons lied Kroon hem met gouden kroon. En ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Het je niet voorstellen, wordt de aarde weer een paradijs. Je kijkt om je heen in deze wereld en je kijkt in je eigen leven en je denkt: wat een dag zal dat zijn, gemeente. Ga daaromheen in vrede en in verwachting. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.